Hoofdstuk 4. Het werkelijk motief in het dienen. Wees op uw hoede dat u uw liefdesgaven niet geeft in tegenwoordigheid van de mensen, om door hen gezien te worden. Matteüs 6, vers 1. De woorden van Christus op de berg vormden de uitdrukking van de onuitgesproken leer van zijn leven. Maar de mensen slaagden er niet in om die leer te begrijpen. Zij konden niet begrijpen waarom hij, terwijl hij zo'n grote macht bezat, naliet die te gebruiken om veilig te stellen wat zij als hoogste goed beschouwden. Hun geest, motieven en methodes waren tegenovergesteld aan de zijne. Zij pretendeerden te ijveren voor de eer van de wet, maar zelfverheerlijking was het werkelijke doel wat zij nastreefden. En Christus wilde hen duidelijk maken dat iemand die zijn eigen ik lief heeft, een overtreder is van de wet. Maar de principes die door de Farizeeërs gekoesterd werden, zijn karakteristiek voor de mensheid van alle eeuwen. De geest van het Farizeeïsme is de geest van de menselijke natuur. En omdat de heiland de tegenstelling liet zien tussen zijn eigen geest en methoden en die van de rabbies, is zijn onderricht van gelijke toepassing op de mensen in alle tijden. In de dagen van Christus probeerden de Farizeeën voortdurend de gunst van de hemel te verdienen, om wereldse eer en voorspoed veilig te stellen, die zij beschouwden als de beloning voor de deugd. Tegelijkertijd maakten zij hun daden van liefdadigheid een schouwspel voor de mensen, om hun aandacht te trekken en een reputatie van heiligheid te verkrijgen. Jezus berispte hen om hun uiterlijk vertoon en sprak uit dat God een dergelijk dienen niet erkent en dat de vleierijen en de bewondering van de mensen die zij zo gretig zochten de enige beloning was die zij ooit zouden ontvangen. Hij zei, maar als u de liefdesgave geeft, laat dan uw linkerhand niet weten wat uw rechterhand doet, zodat uw liefdesgave in het verborgen zal zijn. En uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden. Met deze woorden leert Jezus niet dat vriendelijke daden altijd geheim gehouden moeten worden. De apostel Paulus, die door de Heilige Geest schreef, verborg de vrijgevige zelfopoffering van de Macedonische christenen niet. Maar hij vertelde van de genade die Christus in hen bewerkt had. En zo werden ook anderen door diezelfde geest vervuld. Hij schreef ook aan de gemeente in de Korinthe en zei, ook heeft uw ijver velen aangestoken, 2 Korinthe 9 vers 2. Christus' eigen woorden maakten zijn bedoeling duidelijk. Bij daden van liefdadigheid mag het doel niet zijn om lof en eer van mensen veilig te stellen. Werkelijke godsvrucht zet nooit aan tot een poging om er een publieke vertoning van te maken. Mensen die lovende en vleiende woorden verlangen en die erop teren als op een lekker hapje, zijn alleen in naam christen. De volgelingen van Christus moeten door hun goede werken eer brengen niet aan zichzelf, maar aan hem door wiens genade en macht zij hebben gewerkt. Het is de Heilige Geest waardoor elk goede daad tot stand gebracht wordt. En de Geest wordt gegeven om te verheerlijken, niet de ontvanger, maar de gever. Wanneer het licht van Christus in de ziel schijnt, zullen de lippen met lof en dankzegging aan God vervuld zijn. Uw gebeden, uw plichtsbetrachting, uw welwillendheid en uw zelfverloochening zullen geen onderwerp van gedachten of uw gesprekken uitmaken. Jezus zal worden verhoogd, het eigen ik verborgen, en Christus zal verschijnen als alles in allen. Wij moeten in oprechtheid geven, geen show maken van onze goede daden, maar geven uit medelijden en liefde voor degenen die lijden. De oprechtheid van bedoeling, werkelijke vriendelijkheid van hart, is het motief waaraan de hemel waarde hecht. De ziel die oprecht is in zijn liefde, toegewijd met een onverdeeld hart, beschouwt God als waardevoller dan het fijne goud van Ophir. Job 28 vers 16. Wij moeten niet aan belonen denken, maar aan dienen. Toch zal vriendelijkheid die in deze geest betoond wordt, niet zonder vergelding blijven. Uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden. Omdat het waar is dat God zelf de grote beloning is, die al het andere omvat, ontvangt de ziel hem alleen en verheugt zich alleen in hem, wanneer zij aan hem in karakter gelijk geworden is. Alleen wat op elkaar lijkt, kan elkaar waarderen. Wanneer wij onszelf aan God hebben gegeven, voor de dienst van de mensheid, geeft hij zichzelf aan ons. Niemand kan in zijn eigen hart en leven ruimte geven aan de stroom van Gods zegen, zodat hij naar anderen vloeit, zonder dat hij zelf een rijke beloning ontvangt. De hellingen van de heuvels en de vlaktes, die een bedding bieden, waardoor de bergstromen de zee kunnen bereiken, leiden daarbij geen verlies. Wat zij geven, wordt honderdvoudig terugbetaald, want de stroom die zingend voorbij gaat, laat een geschenk van groen en vruchtbaarheid achter. Het gras op zijn oevers is frisser groen, de bomen hebben rijker loof en de bloemen zijn overvloediger. Als de aarde kaal en bruin ligt onder de schroeiende hitte van de zomer, geeft een groene lijn de loop van de rivier aan. En de vlakte die haar boezem opende om de schat van de bergen naar de zee te dragen, wordt met frisheid en schoonheid bekleed. Dat is een getuigenis voor de vergelding die Gods genade verleent aan iedereen die zichzelf geeft als kanaal, waardoor Gods zegen naar de wereld kan vloeien. Dit is de zegen van degenen die barmhartigheid aan de armen betonen. De profeet Jesaja zegt: "Is het niet dat gij voor de hongerigen uw brood breekt en de arme zwervelingen in uw huis brengt? Ja, als gij een naakte ziet, dat gij hem bekleedt en u niet aantrekt aan uw eigen vlees en bloed? Dan zal uw licht doorbreken als de dageraad en uw wond zich spoedig sluiten. En de Heere zal u voortdurend leiden, u in dorre streken verzadigen. Dan zult gij zijn als een besproeide hof en als een bron waarvan het water niet teleurstelt." Jesaja 58, vers 7 tot 11. Weldoen wordt tweemaal gezegend. Terwijl hij die aan de behoeftigen geeft anderen zegent, wordt hij zelf in hogere mate gezegend. De genade van Christus in de ziel ontwikkelt karaktertrekken die het tegenovergestelde zijn van egoïsme. Het zijn trekken die het leven louteren, veredelen en verrijken. Vriendelijke daden die in het verborgen gedaan worden, binden harten aaneen en trekken die dichter aan het hart van hem, uit wie elke impuls tot vrijgevigheid ontspringt. De kleine attenties, de kleine daden van liefde en de zelfopoffering, die net zo kalm uit het leven voortvloeien als de geur uit de bloem, deze dingen vormen een niet gering deel van de zegeningen en het geluk in het leven. En uiteindelijk zal men ondervinden dat het verloochenen van het eigen ik ter wille van het goede en het geluk van anderen, hoe nederig en oneervol het hier op aarde ook is, in de hemel erkend wordt als een teken van onze eenheid met hem, de koning der eren, die rijk was, maar omwille van ons arm werd. De vriendelijke daden zijn misschien in het verborgene gedaan, maar de gevolgen van het karakter van diegene die ze deed, kunnen niet verborgen blijven. Als wij werken met onverdeelde belangstelling, als volgelingen van Christus, zal ons hart grote genegenheid voor God hebben. En de geest van God, die op onze geest inwerkt, zal in antwoord op de goddelijke aanraking de heilige harmonie van de ziel naar buiten laten treden. Hij die meer talenten geeft aan degene die onverstandig gebruik hebben gemaakt van de gaven die hun zijn toevertrouwd, is blij om erkenning te kunnen geven voor de dienst van zijn gelovige volk in de geliefde door wiens genade en kracht zij gewerkt hebben. Zij hebben gezocht naar de ontwikkeling en de volmaking van een christelijk karakter. Door in goede werken hun eigenschappen te oefenen, zullen in de toekomende wereld oogsten wat zij gezaaid hebben. Het werk dat op aarde begonnen is, zal zijn einddoel bereiken in dat hogere, heiligere leven, om de hele eeuwigheid in stand te blijven. Wanneer u bidt, zult u niet zijn als de huichelaars, Matthäus 6, vers 5. De Farizeeën hadden vastgestelde uren voor gebed. En wanneer zij op de vastgestelde tijdstip buiten waren, wat vaak voorkwam, dan hielden zij halt waar zij ook waren, misschien op straat of op de marktplein, midden onder de haastigende gemeente, en repeteerden dan met luide stem hun vormelijke gebeden. Zulke aanbidding, die alleen ter verheerlijking van hun eigen ik gedaan werd, riep een niets ontziende berisping van Jezus op. Hij keurde echter bidden in het openbaar niet af. Want zelf bad hij met zijn discipelen in de aanwezigheid van de menigte. Maar hij leert dat het persoonlijk gebed niet openbaar gemaakt moet worden. Onze gebeden horen in afzonderlijke toewijding de oren van niemand anders te bereiken dan alleen van God, die gebeden hoort. Geen nieuwsgierig oor behoort de last van zulke smeekbeden te vernemen. Wanneer u bidt, Ga in uw binnenkamer. Zorg voor een plek voor afzonderlijk gebed. Jezus had plekken uitgekozen voor de gemeenschap met God en dat moeten wij ook doen. Wij hebben het nodig om vaak naar de een of andere plaats te gaan, hoe nederig ook, waar wij alleen met God kunnen zijn. Bid tot uw Vader, die in het verborgene is. In de naam van Jezus mogen wij in Gods tegenwoordigheid komen, met het vertrouwen van een kind. Het is niet nodig dat iemand als middelaar optreedt. Door Jezus mogen wij ons hart voor God openen, als voor iemand die ons kent en lief heeft. Op onze geheime gebedsplek, waar geen oog kan zien dan alleen dat van God, en geen oor kan horen dan alleen de zijne, mogen wij onze meest verborgen wensen en verlangens uitstorten voor de Vader, die oneindig meelevend is. En in de rust en de stilte van de ziel zal die stem, die nooit nalaat te regeren op de noodkreet van mensen, tot ons hart spreken. U hebt gezien dat de Heere vol ontferming is en barmhartigheid. Jacobus 5, vers 11. Hij wacht met onvermoeibare liefde om de schuldbelijdenis van de eigenzinnigen te horen en hun berouw aan te nemen. Hij ziet uit naar een teken van dankbaarheid terug van onze kant, zoals een moeder uitziet naar de glimlach van herkenning van haar geliefde kind. Hij zou ons willen laten begrijpen hoe oprecht en teder zijn hart naar ons hunkert. Hij nodigt ons uit om onze beproevingen aan zijn genegenheid toe te vertrouwen, ons verdriet aan zijn liefde, onze wonden aan zijn genezing, onze zwakheid aan zijn kracht en onze leegheid aan zijn volheid. Nooit is iemand die tot hem kwam teleurgesteld. Ze hebben naar hem uitgezien, ja, hem als een waterstroom bestormd. En hun gezicht werd niet schaamrood. Psalm 34, vers 6. Zij die God zoeken door de Heer in het geheim hun noden te vertellen en om hulp te smeken, smeken niet tevergeefs. Uw Vader die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden. Wanneer wij Christus tot ons dagelijks metgezel maken, zullen wij merken dat de machten van een onzichtbare wereld overal om ons heen zijn. En door naar Jezus te kijken, worden wij aan zijn beeld gelijkgemaakt. Door aanschouwen worden we veranderd. Het karakter wordt verzacht, gelouterd en veredeld voor het hemelse koninkrijk. Het zekere resultaat van onze omgang en vriendschap met onze Heer zal toenemende vroomheid, reinheid en vurigheid zijn. En er zal ook een groeiend begrijpen zijn in het bidden. Wij ontvangen een goddelijke opleiding en dit wordt zichtbaar gemaakt in het leven van vlijt en vurig ijver. De ziel die zich tot God wendt om hulp, steun en kracht, zal door dagelijks ernstig bidden edele aspiraties krijgen, duidelijke opvattingen over de waarheid en plicht, verheven doelen voor het handelen en een voortdurend hongeren en dorsten naar gerechtigheid. Door met God verbonden te blijven, zullen wij in staat gesteld worden om via onze contacten met anderen aan hen het licht, de vrede en de serene rust door te geven die in ons hart regeren. De kracht verworven in het gebed tot God, samen met de volhardende inspanning om de geest te oefenen in attent zijn en zorg dragen, bereidt iemand voor op de dagelijkse plichten en houdt de geest onder alle omstandigheden vredig. Als wij dichter tot God naderen, zal hij ons een woord in de mond leggen om voor hem te spreken, ja zijn naam te prijzen. Hij zal ons een melodie van het lied van de engelen leren, ja dankzegging aan onze hemelse Vader. In elke handeling van het leven zal het licht en de liefde van de inwonende heiland worden geopenbaard. Uiterlijke moeilijkheden kunnen een leven dat geleefd wordt in geloof in de Zoon van God niet raken. Als u bidt, gebruik dan geen omhaal van woorden zoals de heidenen. Matthäus 6, vers 7. De heidenen beschouwden hun gebeden als middel die in zichzelf de verdienste hadden om de zonde te verzoenen. Vandaar, hoe langer het gebed, hoe groter de verdienste. Als zij door hun eigen inspanningen heilig konden worden, dan zouden zij iets in zichzelf hebben waarover zij zich zouden kunnen verheugen. Dan hadden ze een reden om te roemen. Deze opvatting over het gebed vormt de uitwerking van het principe van het zichzelf verzoenen. Dat is de grondslag van alle valse religieuze systemen. De Farizeeën hadden deze heidense opvattingen over het gebed overgenomen. En in onze tijd is zij zeker niet uitgestorven, zelfs onder mensen die belijden christen te zijn. De herhaling van vaste standaardzinnen, terwijl het hart geen behoefte aan God voelt, is van dezelfde aard als de omhaal van woorden van de heidenen. Het gebed is niet de verzoening voor de zonde. Het heeft in zichzelf geen deugd of verdiensten. Alle bloemrijke woorden die wij op commando uitspreken, zijn nog niet aan één heilige verlangen gelijkwaardig. De meeste welsprekende gebeden zijn niet meer dan ijdele woorden, als zij niet de ware gevoelens van het hart uitdrukken. Maar het gebed dat opstijgt uit een oprecht hart, waarin de eenvoudige behoeften van de ziel tot uitdrukking komen, zoals we een aardse vriend om een gunst zouden vragen, in de verwachting dat die zal worden ingewilligd, dat is een gelovig gebed. God verlangt niet naar onze rituele complimenten, maar de onuitgesproken roep van een gebroken hart dat overweldigd is door schuldbewustzijn en een volkomen zwakheid, vindt de weg tot de Vader van alle barmhartigheid. Wanneer u vast, toon dan geen droevig gezicht, zoals de huigelaars. Matteüs 6, vers 16. Het vasten dat het woord van God ons op de hart drukt, is wel iets meer dan een vorm. Het bestaat niet alleen uit het weigeren van voedsel, in het dragen van een zak als mantel, en in het strooien van as op het hoofd. Wie vast uit werkelijk verdriet over zonde, zal nooit uit zijn op uiterlijk vertoon. Het doel van vasten waartoe God ons roept, is niet het kwellen van het lichaam vanwege de zonde van de ziel, maar het helpt ons om onder ogen te zien hoe verschrikkelijk het karakter van zonde is. Het helpt ons om ons hart voor God te verootmoedigen en om zijn vergevende genade te ontvangen. Zijn gebod aan Israël was: scheur uw hart en niet uw kleren, bekeer u tot de Heeren, uw God. Joël 2, vers 13. Het helpt ons niets boete te doen of onszelf te vleien met de gedachten dat wij door onze eigen werken een erfenis onder de heiligen kunnen verdienen of kopen. Toen aan Christus de vraag werd gesteld: wat moeten wij doen opdat wij de werken van God mogen verrichten? Antwoordde hij: dit is het werk van God, dat u gelooft in hem die hij gezonden heeft. Johannes 6, vers 28 en 29. Berouw is je afkerend van je eigen ik naar Christus. En wanneer wij Christus zo aannemen dat hij door het geloof zijn leven in ons kan leven, dan zullen goede werken zichtbaar worden. Jezus zei: maar u, als u vast, zalf dan uw hoofd en was uw gezicht, zodat het door de mensen niet gezien wordt dat u vast, maar door uw Vader die in het verborgene is. Matteüs 6, vers 17 en 18. Alles wat tot eer van God gedaan wordt, moet opgewekt gedaan worden, niet treurig en somber. Er is niets sombers aan de godsdienst van Jezus. Als christenen door een treurende houding de indruk wekken dat zij in hun Heer teleurgesteld zijn, geven zij een valse voorstelling van zijn karakter. En zij leggen argumenten in de mond van zijn vijanden. Hoewel zij in hun spreken pretenderen dat God hun Vader is, tonen zij zich, door hun somberheid en droefheid, aan de wereld alsof ze wezen zijn. Christus verlangt van ons dat wij het dienen van hem aantrekkelijk voorstellen, want dat is het ook werkelijk. Laten de zelfverloochening en de innerlijke aanvechting van het hart openbaar worden voor de barmhartige heiland. Laat de lasten achter aan de voet van het kruis. Vervolg uw weg met blijdschap over de liefde van hem die u het eerst heeft liefgehad. Mensen zullen misschien nooit weten van het werk dat in het verborgene tussen de ziel en God plaatsvindt, maar het gevolg van de inwerking van de Heilige Geest op het hart zal voor iedereen zichtbaar zijn, want uw Vader die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden. Verzamel geen schatten voor u op de aarde. Matteüs 6, vers 19. Schatten, verzameld op aarde, zijn niet blijvend. Er zijn dieven die inbreken en stelen. Er is aantasting van mot en roest. Er zijn vuur en storm die uw bezittingen wegvagen. Want waar uw schat is, daar zal uw hart zijn. Schatten, verzameld op aarde, nemen uw aandacht totaal in beslag, waarbij hemelse dingen worden buitengesloten. Liefde voor geld was de overheersende hartstocht in de Joodse tijd. Wereldsgezindheid veroverde de plaats in de ziel die God en het geloof toekomen. Zo is het ook nu. hebzuchtige begeerte naar rijkdom oefent zo'n fascinerende en betoverende invloed op het leven uit, dat dit uitloopt op het preventeren van wat edel is en het verderven van het menselijke van mensen totdat zij verdrinken in hun ondergang. Het dienen van de Satan is vol zorg, verwarring en uitputtend zwoegen. En de schat die de mensen op aarde trachten bijeen te brengen, is slechts tijdelijk. Jezus zegt, verzamel uw schat in de hemel, waar geen mot of roest ze verderft, en waar dieven niet inbreken of stelen. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. De opdracht is, verzamel schatten voor u in de hemel. Het is in uw eigen belang om de hemelse rijkdom veilig te stellen. Van alles wat u bezit, zijn alleen deze werkelijk van u. De schat die in de hemel verzameld wordt, is onvergankelijk. Geen vuur of overstroming kan die verwoesten. Geen dief kan die plunderen. Geen mot of roest kan die verderven. Want God houdt die in bewaring. Deze schat, die Christus kostbaarder acht dan wat dan ook van waarde, is de rijkdom van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen. Efeze 1, vers 18. De discipelen van Christus worden zijn juwelen genoemd, zijn kostbare en bijzondere schat. Hij zegt, voorzeker, als kroonjuwelen in zijn hand zullen zij zijn. Zacharia 9, vers 16. Ik zal stervelingen schaarser maken dan zuiver goud en mensen zeldzamer dan fijne goud van Ophir. Jesaja 13, vers 12. Christus beschouwde zijn volk in hun reinheid en volmaaktheid als beloning voor al zijn lijden, zijn vernedering en zijn liefde. En hij beschouwt hen als aanvulling op zijn heerlijkheid, Christus, van waaruit alle heerlijkheid straalt. En het wordt ons toegestaan samen met hem betrokken te zijn in zijn grote verlossingswerk en samen met hem te mogen delen in de rijkdom die zijn dood en lijden hebben verworven. De apostel Paulus heeft aan de christenen in Thessalonica geschreven, wat is onze hoop of blijdschap of erekroon? Bent ook u die niet voor het aangezicht van onze Heere Jezus Christus bij zijn komst? U bent immers onze heerlijkheid en blijdschap. 1 Thessalonicense 2, vers 19 en 20. Dit is de schat waarvoor Christus ons gebiedt te werken. Karakter is de grote oogst van het leven. En elke daad die door de genade van Christus in één ziel de impuls geeft om zich naar de hemel uit te strekken, elke inspanning die erop gericht is een karakter te vormen dat op Christus lijkt, verzamelt schatten in de hemel. Waar uw schat is, daar zal uw hart zijn. In elke poging goed te doen tegenover anderen, doen wij onszelf goed. Iemand die geld of tijd geeft om het evangelie te verspreiden, stelt zijn eigen belangen en gebeden in dienst van het werk en in dienst van de zielen die daardoor bereikt moeten worden. Zijn genegenheid gaat uit naar anderen en er wordt gestimuleerd tot grotere toewijding aan God, zodat hij in staat gesteld wordt om hun zoveel mogelijk goed te doen. En op de laatste dag, wanneer de rijkdom van de wereld ten onder zal gaan, zal hij die schatten in de hemel verzameld heeft, aanschouwen wat hij in zijn leven heeft verworven. Als wij aan de woorden van Christus gehoor hebben gegeven, zullen wij, wanneer wij ons rondom de troon verzamelen, zielen zien die door ons toedoen behouden zijn. En wij zullen weten dat de een de ander gered heeft en die ook weer anderen. Een groot gezelschap dat de hemel van de rust is binnengebracht als gevolg van onze inspanningen. Zij zullen daar hun kroon aan Jezus voeten leggen en hem loven in alle eeuwen, die nooit zullen ophouden. Met wat voor vreugde zal de werker voor Christus deze verlosten aanschouwen, die delen in de heerlijkheid van de Verlosser. Hoe kostbaar zal de hemel zijn voor die mensen die trouw zijn geweest in het redden van zielen. Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, die aan de rechterhand God zit. Kolossenzen 3, vers 1. Als dan uw oog oprecht is, zal heel uw lichaam verlicht zijn. Matthäus 6, vers 22. Oprechtheid van bedoeling, toewijding aan God met een onverdeeld hart, is de voorwaarde die in de woorden van de Heiland gesteld wordt. Laat uw bedoeling oprecht en onwankelbaar zijn, om de waarheid te onderscheiden en ten koste van alles te gehoorzamen, dan ontvangt u goddelijke klaarheid. Werkelijke vroomheid begint wanneer er een einde komt aan alle compromissen met de zonde. Dan is de taal van het hart die van de apostel Paulus. Eén ding doe ik, vergetende wat achter is, mij uitstrekkend naar wat voor is. Jaag ik naar het doel, de prijs van de roeping van God, die van boven is in Christus Jezus. Ik beschouw ook alles als schade om de uitnemendheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heer, om wie ik dit alles schade gerekend heb. En ik beschouw het als vuiligheid, opdat ik Christus mag winnen. Efeze 3, vers 14 en 8. Maar wanneer het oog verblind is door de liefde voor het eigen ik, is er alleen maar duisternis. Als uw oog boosaardig is, zal uw hele lichaam duister zijn. Het was deze verschrikkelijke duisternis die de Joden in koppige ongeloof hulde. Deze maakte het voor hen onmogelijk om hun karakter en de zending te waarderen van hem die kwam om hen van hun zonde te verlossen. Het bezwijken voor verzoeking begint bij het toestaan dat uw geest ontvast wordt en niet constant op God vertrouwt. Als wij er niet voor kiezen onszelf volledig aan God te geven, dan zijn wij in de duisternis. Als we ook maar enig voorbehoud maken, laten we een deur openstaan waardoor de Satan kan binnendringen om ons door zijn verzoeking op een dwaalspoor te brengen. Hij weet dat als hij onze blik kan verduisteren, zodat het gelovige oog God niet kan zien, er geen barrière meer is tegen de zonde. Wanneer een zondig verlangen de overhand krijgt, toont dit aan dat de ziel misleid is. Elk toegeven aan dat verlangen versterkt de afkeer van de ziel tegenover God. Door het pad te volgen wat de Satan heeft uitgestippeld, worden we omsingeld door de schaduwen van het kwaad. En elke stap leidt tot diepere duisternis en doet de blindheid van ons hart toenemen. Dezelfde wet geldt zowel in de geestelijke als de natuurlijke wereld. Iemand die in duisternis woont, zal uiteindelijk zijn gezichtsvermogen verliezen. Hij wordt ingesloten door een duisternis die dieper is dan het zwartste van middernacht. En voor hem kan de helderste middag geen licht brengen. Hij is in de duisternis en wandelt in de duisternis en weet niet waar hij heen gaat omdat de duisternis zijn ogen verblind heeft. 1 Johannes 2, vers 11. Door het volhardend koesteren van het kwaad en het moedwillig negeren van de smeekbeden van de goddelijke liefde, verliest de zondaar de liefde voor het goede, het verlangen naar God en zelfs het vermogen om het licht van de hemel te ontvangen. De uitnodiging van de genade is nog steeds vol liefde. Het licht schijnt nog even helder als toen het voor het eerst opging over zijn ziel, maar de stem klinkt in doffe oren en het licht schijnt op blinde ogen. Geen ziel wordt ooit definitief door God verlaten of aan zichzelf overgelaten, zolang er enige hoop is voor zijn behoud. De mens keert zich van God af en God niet van hem. Onze hemelse Vader volgt ons op de voet met oproepen en waarschuwingen en met de verzekering aan ons van zijn barmhartigheid, totdat verdere gelegenheden en voorrechten volkomen tergeefs zouden zijn. De verantwoordelijkheid berust bij de zondaar. Door zich vandaag tegen de geest van God te verzetten, bereidt hij de weg om zich voor de tweede keer te verzetten tegen het licht, wanneer dit met nog grotere kracht komt. Zo gaat hij van de ene toestand van verzet over in de volgende, totdat het licht er uiteindelijk niet meer in slaagt om indruk te maken en zal ophouden om ook maar in de geringste mate op de geest van God te reageren. Dan is zelfs het licht dat in u is, duisternis geworden. Juist de waarheid die wij kennen is zo verdraaid dat deze de blindheid van de ziel doet toenemen. Niemand kan twee heren dienen. Matteüs 6, vers 24. Christus zegt niet dat de mens geen twee heren zal dienen of mag dienen, maar dat hij dit niet kan. De belangen van God en de belangen van de mammon hebben onderling geen gemeenschap of overeenkomst. Precies daar waar het geweten van de christen hen waarschuwt om zichzelf te verloochenen en te stoppen, precies daar gaat iemand uit de wereld over de grens om zijn zelfzuchtige neigingen te bevredigen. Aan de ene kant van de scheidslijn staat de volgeling van Christus, die zichzelf verloochent. Aan de andere kant staat de genotzuchtige liefhebber van de wereld, die zich overgeeft aan mode, die meedoet aan lichtzinnigheid en die zichzelf verwendt met verboden genot. Aan de andere kant van de scheidslijn kan de christen niet gaan. Niemand kan een neutrale positie innemen. Er is geen middenklasse die God niet lief heeft en ook de vijand van alle gerechtigheid niet dient. Christus moet leven in zijn menselijke medewerkers. Hij moet werken door hun eigenschappen en handelen door hun bekwaamheid heen. Hun wil moet onderworpen worden aan zijn wil. Zij moeten handelen in zijn geest. Dan leven niet meer zij, maar Christus leeft in hen. Hij, die zichzelf niet volledig aan God geeft, staat onder de controle van de andere macht, luistert naar een andere stem van wie de ingevingen een totaal ander karakter hebben. Zo half om half dienen stelt de menselijke medewerker aan de zijde van de vijand, als succesvol bondgenoot van de legermachten van de duisternis. Wanneer mensen die beweren soldaten van Christus te zijn, zich verbinden met het bondgenootschap van Satan en aan zijn kant meehelpen, bewijzen ze dat ze de vijanden van Christus zijn. Zij plegen verraad aan het heilige wat hun is toevertrouwd. Zij vormen een verbinding tussen Satan en de ware soldaten, zodat de vijand via die handlangers voortdurend bezig is om de harten van Christus soldaten weg te roven. Het sterke bolwerk van het kwaad in onze wereld is niet het uiterste onrechtvaardige leven van een verloren zondaar of van een aan lager wal geraakt verschoppeling. Het is een leven dat verder deugdzaam, eerbaar en edel lijkt, maar waarin één zonde wordt gekoesterd, aan één ondeugd wordt toegegeven. Voor een ziel die in het verborgene worstelt tegen een gigantische verzoeking, die trillend op de uiterste rand van de afgrond staat, is zo'n voorbeeld één van de krachtigste verlokkingen van de zonde. Hij die begiftigd is met hoge opvattingen over het leven, waarheid en eer, en toch moedwillig één van de voorschriften van Gods heilige wet overtreedt, heeft zijn edele gaven verwrongen tot een verlokking tot zonden. Genialiteit, talent, sympathiek zijn en zelfs edelmoedig en vriendelijke daden kunnen tot valstrikken van de Satan worden om andere zielen over de rand van de afgrond naar de vernietiging te lokken, zowel voor dit leven als voor het toekomstige. Heb de vijand niet lief en ook niet wat in de wereld is. Als iemand de wereld lief heeft, is de liefde van de Vader niet in hem. Want al wat in de wereld is, de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen, en het pronken met de dingen van het leven, is niet uit de Vader, maar uit de wereld. 1 Johannes 2, vers 15 tot 16. Wees niet bezorgd, Matteüs 6, vers 25. Hij, die uw leven gegeven heeft, weet dat u voedsel nodig heeft om dit leven te onderhouden. Hij, die het lichaam geschapen heeft, gaat niet gedachteloos aan uw behoeften aan kleding voorbij. Zal hij, die het grotere geschenk gegeven heeft, ook niet geven wat nodig is om het geschenk compleet te maken? Jezus wees zijn toehoorders op de vogels, die uit volle borst hun lofliederen zingen, zonder last te hebben van bezorgde gedachten. Zij zaaien niet en maaien niet, en toch voorziet de grote Vader in hun noden. En hij vraagt, gaat u ze niet ver te boven? Geen mus valt zonder zijn zorg, geen ziel gaat diep gebukt, zonder dat Jezus het weet. Want hij is bij ons overal en ziet elke bittere traan die vloeit. En hij zal nooit, nooit, nooit de ziel in de steek laten die ooit op hem vertrouwt. De helling van de heuvels en de velden waren vol kleur vanwege de bloemen. Jezus wees naar ze. Ze waren fris van de morgendauw. Hij zei, kijk naar de lelies in het veld, hoe zij groeien. De sierlijke vormen en de tedere kleurschakeringen kunnen misschien met menselijk vernuft worden gekopieerd. Maar welk menselijk handelen kan leven verlenen aan zelfs maar één bloem of graspriet? Elke bloesem langs de kant van de weg dankt zijn bestaan aan dezelfde macht die de sterrenwerelden in de hoge hun plaats gaf. Door al het geschapene heen trilt die ene polsslag van het leven vanuit het grote hart van God. De bloemen op het veld zijn door zijn hand met rijkere gewaden bekleed dan welke ooit de gestaltes van aardse koningen hebben gesierd. Als God nu het gras op het veld dat er vandaag is en morgen in de oven geworpen wordt zo bekleedt, zou hij u dan niet veel meer kleden, kleingelovigen? Hij is het die de bloemen gemaakt heeft en die aan de mus zijn lied heeft gegeven en zegt, kijk naar de lelies, kijk naar de vogels. Uit de lieflijkheid van de dingen van de natuur mag u meer leren over de wijsheid van God dan leraren weten. Op de kroonbladen van de lelie heeft God een boodschap voor u geschreven, geschreven in een taal die alleen uw hart kan lezen. Die alleen uw hart kan lezen wanneer het de lessen van wantrouwen, zelfzucht en zorg die verteert afleert. Waarom heeft Hij u de zingende vogels en de tere bloesems gegeven, dan alleen vanuit de overvloeiende liefde van het hart van de Vader, om uw levenspad op te fleuren en op te vrolijken? Zonder bloemen en vogels had u alles bezeten wat u nodig had voor uw bestaan, maar God stelde zich niet tevreden met het alleen geven van die dingen die voor uw bestaan nodig zijn. Hij heeft de aarde, de lucht en de hemel gevuld met kleine stukjes schoonheid, om u te vertellen dat Hij vol liefde aan u denkt. De schoonheid van al het geschapenen is slechts een geringe afglans van het schijnsel van Zijn heerlijkheid. Als Hij zo overvloedig zo'n oneindige vaardigheid op de dingen van de natuur heeft losgelaten, voor uw geluk en vreugde, kunt u er dan nog aan twijfelen dat Hij u elke noodzakelijke zegen zal geven? Elke bloem die haar kroonblaadjes opent voor de zonneschijn, gehoorzaamt aan dezelfde belangrijke wetten die de sterren leiden. Hoe eenvoudig, mooi en aangenaam is hun leven. Via de bloemen wilde God onze aandacht vestigen op de liefelijkheid van het karakter dat op Christus lijkt. Hij, die zo'n schoonheid heeft gegeven aan de bloesems, verlangt nog veel meer dat onze ziel bekleed zal worden met de schoonheid van het karakter van Christus. Kijkt, zegt Jezus, hoe de leliën groeien, hoe deze planten opkomen uit de koude, donkere aarde, of uit de modder van de rivierbedding en zich liefelijk en geurig ontvouwen. Wie zou er dromen van de mogelijkheden aan de schoonheid in de ruige, bruine bol van de lelie? Maar wanneer het leven van God dat daarin verborgen zit, zich op zijn roepstem ontvouwt, in regen en in zonneschijn, dan staan mensen versteld over de sierlijke en lieflijke verschijning. Zo zal het leven van God zich ontvouwen in iedere mensenziel, die zichzelf aan de dienst van zijn genade wil overgeven. Die genade komt met haar zegen tot allen, net zo gratis als regen en zonneschijn. Het is het woord van God dat de bloemen schept. En datzelfde woord zal in u de genadegaven van zijn geest tevoorschijn roepen. Gods wet is de wet van de liefde. Hij heeft u omringd met schoonheid om u te leren dat u niet op de aarde bent gesteld om alleen maar uzelf te zoeken. Niet alleen maar om te graven en te bouwen, om te zwoegen en te spinnen, maar om het leven helder, vreugdevol en mooi te maken met de liefde van Christus. En om, net als bij de bloemen, het leven van anderen op te vrolijken door de dienst van de liefde. Vaders en moeders, laat uw kinderen leren van de bloemen. Neem ze mee de tuin en het veld in, onder de loofrijke bomen. En leer hen in de natuur de boodschap van Gods liefde lezen. Laat het denken aan hen verbonden zijn met vogels, bloemen en bomen. Leid de kinderen ertoe dat zij in elk aangenaam en mooi ding de uitdrukking zien van Gods liefde voor hen. Beveel uw godsdienst bij hen aan via de aangename kanten. Laat de wet van de vriendelijkheid op uw lippen zijn. Leer de kinderen dat hun natuur door Gods grote liefde veranderd kan worden en in harmonie gebracht kan worden met die van Hem. Leer hen dat Hij hun leven mooi wil laten zijn met de sierlijkheid van bloemen. Leer hen, wanneer zij de prachtige bloesems verzamelen, dat Hij die de bloemen gemaakt heeft, nog mooier is dan die bloemen. Zo zullen de ranken van hun hart zich om Hem heen slingeren. Hij, die uitblinkend boven 10.000 is, zal een dagelijks metgezel voor hen worden en een vertrouwde vriend. En hun leven zal veranderd worden naar het beeld van Zijn reinheid. Zoek eerst het Koninkrijk van God, Matteüs 6, vers 33. De mensen die naar de woorden van Christus luisterden, keken nog steeds met spanning uit naar die een of andere aankondiging van het wereldse Koninkrijk. Terwijl Jezus voor hen de schatten van de hemel openlegde, was de overheersende vraag in de gedachten van velen: hoe bevorderd verbonden zijn met Hem onze vooruitzichten in deze wereld? Jezus laat zien dat zij net als de heidense volken rondom waren, doordat zij de dingen van de wereld tot hun belangrijkste zorg maakten en leefden alsof er geen God is die met tedere zorg over zijn schepselen waakt. Jezus zei: naar al deze dingen zoeken de volken van de wereld. Uw hemelse Vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt. Maar zoekt eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Lucas 12, vers 30, Matthäus 6, vers 32 en 33. Ik ben gekomen om het koninkrijk van liefde, gerechtigheid en vrede voor u open te stellen. Open uw hart om dit koninkrijk te ontvangen en maak de dienst daaraan tot uw hoogste belang. Hoewel het een geestelijk koninkrijk is, wees niet bang dat er voor uw noden in dit leven niet gezorgd zal worden. Als u zich geeft voor de dienst aan God, zal Hij, die alle macht heeft in de hemel en op de aarde, voor uw noden zorgen. Jezus verlost ons niet van de noodzaak om ons in te spannen, maar Hij leert dat wij Hem tot eerste, laatste en voornaamste in alles moeten maken. Wij moeten ons niet in zaken steken, niets ondernemen en geen genot zoeken, wat ons hindert in het uitwerken van zijn gerechtigheid in ons karakter en in ons leven. Wat we ook doen, wij moeten het van harte doen, als voor de Heer. Jezus verleende, zolang hij op aarde verbleef, waardigheid aan het leven in al zijn bijzonderheden, door mensen de heerlijkheid van God voor te houden en door alles te onderwerpen aan de wil van zijn Vader. Als wij zijn voorbeeld volgen, verzekert hij ons dat alle noodzakelijke dingen in dit leven erbij gegeven zullen worden. Armoede of rijkdom, ziekte of gezondheid, eenvoud of wijsheid, in alles wordt voorzien in de belofte van zijn genade. Gods eeuwige arm omringt de ziel die zich tot hem om hulp wendt, hoe zwak de ziel ook mag zijn. De kostbaarheden van de heuvel zullen vergaan, maar de ziel die voor God leeft zal bij hem wonen. De wereld gaat voorbij met haar begeerten, maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid. 1 Johannes 2, vers 17. De stad van God zal haar gouden poorten opendoen om diegenen te ontvangen die op de aarde geleerd heeft om op God te steunen, voor leiding en wijsheid, voor troost en hoop, ten midden van verliezen en aanvechting. Engelenzang zal hun daar verwelkomen en de boom des levens zal hem zijn vruchten geven. Want bergen mogen wijken en heuvelen wankelen, maar mijn goedertierenheid zal van u niet wijken en mijn vredesverbond zal niet wankelen, zegt uw ontfermer, de Heere. Jesaja 54, vers 10. Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Matthäus 6, vers 34. Als u zichzelf aan God heeft gegeven om zijn werk te doen, hoeft u niet bezorgd te zijn voor morgen. U bent de dienstknecht van Hem die het einde kent vanaf het begin. De gebeurtenissen van morgen, die voor uw aanblikken verborgen zijn, liggen open voor het oog van Hem die almachtig is. Wanneer wij de regels van dingen waar wij mee te maken hebben in onze eigen hand nemen en voor succes op onze eigen wijsheid rekenen, nemen wij een last op ons die God ons niet te dragen heeft gegeven. En dan proberen wij die last zonder zijn hulp te dragen. En zo nemen wij de verantwoordelijkheid op ons die aan God toebehoort. In werkelijkheid stellen wij onszelf in zijn plaats. Misschien zullen wij bang zijn om ons voor te bereiden op gevaren en verlies, want dat zal ons zeker treffen. Maar als wij werkelijk geloven dat God ons lief heeft en de bedoeling heeft om ons goed te doen, zullen wij ophouden om ons zorgen te maken over de toekomst. Wij zullen op God vertrouwen zoals een kind op een liefhebbende ouder vertrouwt. Dan zullen onze moeilijkheden en onze kwellingen verdwijnen, want onze wil wordt opgenomen in de wil van God. Christus heeft ons geen hulp beloofd bij het vandaag dragen van de lasten van morgen. Hij heeft gezegd, mijn genade is u genoeg, 2 Korinthe 12, vers 9. Maar net als het manna wat in de woestijn gegeven werd, wordt zijn genade dagelijks gegeven voor de behoeften van die dag. Net als de legerscharen van Israël op hun pelgrimstocht, mogen wij morgen na morgen brood uit de hemel vinden voor ons dagelijkse behoeften. Slechts één dag behoort ons toe, en op deze dag moeten wij voor God leven. Voor deze ene dag moeten wij al onze bedoelingen en plannen in Christus handen leggen, in plechtige dienst, terwijl wij al onze zorgen op Hem leggen, want Hij zorgt voor ons. Want ik weet welke gedachten ik over u koester, luidt het woord des Heren, gedachten van vrede en niet van onheil. Om u een hoopvolle toekomst te geven, Jeremia 29, vers 11. Door terugkeer en rust zou u behouden worden. In stilheid en vertrouwen zou uw sterkte zijn. Jesaja 30, vers 15. Als u de Heere zult zoeken en u elke dag zult laten bekeren, als u op de grond van uw eigen geestelijke keuzes vrij en vreugdevol in God bent, als u blijmoedig en hartelijk instemt met zijn genadevolle oproep om het juk van Christus te dragen, het juk van gehoorzaamheid en dienst, dan zal al uw klagen ophouden, al uw moeilijkheden zullen uit de weg geruimd worden, alle verwarrende problemen waarmee u nu geconfronteerd wordt, zullen dan worden opgelost.